Mensen, ik ben zo blij dat ik op het weekend mocht komen. Toen Pieter me uitnodigde om deze morgen voor jullie te spreken, toen zei hij erbij dat dat ik ook welkom was, met mijn vrouw uiteraard, voor het hele weekend. En ik vond het zo leuk dat ik heb gelijk ja gezegd. Maar toen het puntje bij paaltje kwam, ik denk, verrek, ja, dan moet ik nog in een ander bed gaan slapen. Een hard bed meestal. En mijn rug is niet altijd best meer, tenminste dat gaat tegenwoordig heel goed, maar ja, zo'n bed kan het weer voor een paar weken bederven. En toen heb ik ook nog gebeden, wanneer als het u wil is dat we toch dat weekend hierheen gaan, dan geef me toch die vrijmoedigheid maar. En ik had geen vrijmoedigheid om het af te zeggen. En we zijn zo dankbaar dat we hier mochten zijn, want we hebben zo, een paar keer werd er gevraagd van, vindt u niet te druk met al die kinderen en zo? Mensen, we hebben er geweldig van genoten. We wonen zelf met onze dochter en 5 meisjes van 9 tot 1,5 in 1 huis. Dus we zijn die drukte wel gewend. Maar als je dan al die kinderen ziet, dan denk je, oh, wat een rijkdom is dat. Maar aan de andere kant ook, wat een verantwoordelijkheid. Als je weet in welke wereld dat die kinderen opgroeien op het ogenblik. Wat er allemaal op ze afkomt. Dan zou je als ouders je aan afvragen van, is het dan wel verantwoord om in deze tijd kinderen te krijgen? Want dat zie je in al de gemeenten, misschien weer minder dan elders. Maar dat er zoveel kinderen in die gemeente worden geboren en dan worden ze tieners. En dan zakken ze 1 voor 1 de wereld in. En haken ze af. En vroeger was het nog wel zo dat het een korte periode was en kwamen ze wel weer terug. Maar dat kun je tegenwoordig niet meer zeggen, omdat de duivel is zo handig, die pakt al die kinderen in. En zo dat ze niet meer de tijd krijgen en de zin hebben om terug te keren. De wereld is zo geweldig in beweging en geeft ze zoveel te bieden dat ze hebben geen tijd meer om ooit over de eeuwige dingen na te denken, tenzij er echt een crisis gaat komen in zo'n leven, en dat gebeurt gelukkig ook nog wel. Maar als je goed nadenkt, dan denk je, jongen, waar halen we de moed vandaan om in deze tijd nog kinderen te krijgen? Nou, het eerste wat ik graag zeggen wil, waar ik bij bepaald werd. Kijk, we hebben land in zicht, maar we zijn er nog niet. En in die periode daarvoor moeten we wel weten hoe we dat invullen. En ook hoe onze kinderen dat gaan invullen. Als te veel de nadruk ligt op, jongens, we moeten de Heer Jezus hebben nodig om voor eeuwig behouden te worden. En als dat de enige boodschap is wat die kinderen ongeveer meekrijgen. Dat duurt nog wel even voordat we daar aan toe zijn. Maar wat doen we nou in de tussenliggende tijd? En geven we onze kinderen wel genoeg informatie om te zien dat het leven met Christus in het hier en nu zo fascinerend is en zo dynamisch en zo spannend en zo interessant is, dat het ruimschoots opweegt tegen alles wat de wereld te bieden heeft. Nou, dat gebeurt bijna niet meer. En ik heb net even een gesprek met iemand gehad. En die zei, ja, waar wij als volwassenen mee zitten, voor een groot gedeelte, is een burn-out. De duivel die heeft het zo voor elkaar gekregen dat het niet onze kinderen inpakt met alles wat de wereld te bieden heeft. Met alle dynamiek die de wereld met zich meebrengt. Maar dat we zelf ingepakt worden. Ik heb een keer een artikeltje gelezen, dat heet Druk, Druk, Druk. Heb ik op de website ook gezet. En dat gaat over een vergadering van de duivel met zijn engelen. En dan overleggen ze met elkaar van hoe ze de christenen kunnen inpakken. En dat doen ze dan door de christenen zelf te doen te geven. Zo in het koninkrijk of daarnaast. Maar het hoeft niet met zonde te zijn. Maar hou ze maar bezig met van alles en nog wat. En alle middelen die zijn tegenwoordig voorhanden, hè? Internet en iPods en iPads en weet ik veel allemaal wat er allemaal gebruiken is, Twitter en Facebook. En, nou, maar als je eenmaal daarmee bezig bent, dat vreet al je tijd weg. En dan al die films die je nog kunt zien en zo. Op televisie. En dat, jongen, wat is de duivel handig om ons er allemaal mee in te pakken, lijkt het wel. Nou, vanmorgen wou ik een paar dingen zeggen. En waarschijnlijk zijn het ook een aantal dingen die jullie al een keer in een preek gehoord hebben. Maar die toch nodig zijn om even in dit verband weer te noemen. Dus ik vind het vervelend om dingen te zeggen die ik al een keer eerder heb gezegd in deze gemeente. Maar ik kom er niet onderuit, denk ik. Omdat het zulke belangrijke dingen zijn en in dit verband zijn ze heel erg nodig om te noemen. Het eerste, ik weet niet of ik het er al een keer over gehad heb in deze gemeente, maar dat is het belang van voorbeden. Want als er één ding is wat er gebeuren moet, als we het vanmorgen hebben over kinderen en over opvoeding en over hoe we ze kunnen leren leven voor het koninkrijk van God, dan zijn diegenen die geen kinderen hebben misschien, die voelen zich helemaal niet aangesproken. En mensen die geen kinderen kunnen krijgen, of die niet getrouwd zijn, of die nog daar niet aan toe zijn. Ik heb tegen dit onderwerp een keer behandeld in Hardingsveld, Giessendam. En toen begon ik hierover en toen liepen er een paar mensen weg. Ik denk, waarom gaan die nou weg, hè? En achteraf hoorde ik dat degene waren die geen kinderen konden krijgen. Die vonden het zo pijnlijk om het aan te horen. Want ik begon te zeggen met, als je mooi kan schilderen, dan maak je zoveel mogelijk schilderijtjes. Ja, dat is een gave die je gekregen hebt en die wil je dan ten volle uitbuiten en gebruiken. Maar als je nagaat wat wij als mensen kunnen, dat we kinderen kunnen voortbrengen. Kinderen met allemaal een heel apart karakter die er eerst niet waren en er nu wel zijn. Die zelf kunnen denken. Als je erover na gaat denken. We hebben een keer een visite gehad van een gezin die kwam in een secte terecht. Waar ze niet in kindergeboortebeperking geloven. En die namen 6 kinderen mee op visite. En de 2 oudsten hadden ze thuis gelaten. Die hadden 8 kinderen. En die hadden 2 kinderen toen ze in die secte terechtkwamen. Toen hadden ze gedacht, nou, een jongen en een meid, dus dat is wel genoeg. En toen kwamen ze in die beweging terecht. En daar geloofden ze niet in geboortebeperking. Toen kregen ze er nog 6. En die kinderen die zaten bij ons op de bank, op een rijtje zo. En toen begon ik me te realiseren, stel je voor dat ze daar niet in die secte terecht waren gekomen. Dan waren die 6 kinderen er niet geweest. En het waren zulke leuke kinderen, want ze werden goed opgevoed. En toen is mijn lichtje opgegaan. Ik denk, joh, wat zijn we beïnvloed door de geest van de wereld? Door dit soort gedachten erop na te houden. Nou, ik heb er 2, een jongen en een meid, en de 3 is misschien ook nog wel leuk. En per ongeluk komt er misschien nog een keer een 4e, maar dan moet het wel afgelopen wezen. Maar als je nagaat dat God het in onze handen heeft gelegd om een godvrezend nageslacht te beginnen. Niet alleen je eigen kinderen, maar die kinderen daaruit weer geboren en die kinderen daar weer uit geboren. Een heel nieuw nageslacht. Die voor God mogen leven. Die een eeuwige bestemming hebben. Dat hebben we binnen ons bereikt. Dat kunnen we. En toen ik dat vertelde in Hardingsveld, Giessendam, toen liepen diegenen die geen kinderen konden krijgen, liepen weg. Dat was te pijnlijk. Dus ja, we missen onze bestemming. Maar misschien is dat het eerste waar we over na moeten denken. Degene die nog kinderen kunnen krijgen, of ze zich niet eens een keer moeten gaan afvragen van, Heere, wat wilt u toch dat we doen zullen? En laten we ons toch niet beïnvloeden door de geest van de wereld. En laten we toch beseffen wat u aan een geweldige mogelijkheden hebt gegeven om kinderen voort te brengen. Dat is onvoorstelbaar. Ik kan het niet genoeg onder woorden brengen. Wat dat betekent. Maar dan komen er wel een paar vragen op je af. In de eerste plaats en over voorbeden. Laten we daar eerst mee beginnen. Voor diegenen die geen kinderen kunnen krijgen. En die ouders, grootouders zijn geworden al. Dus die ook geen kinderen meer kunnen voortbrengen. Ja, daar horen wij toe tot die categorie. En ook degenen die nog niet getrouwd zijn. En misschien nooit zullen trouwen. Dat kan ook nog. Maar de taak die wat jullie allemaal in de gemeente hebben, vooral diegenen die dan die kinderen niet hebben, dat is dat ze de sterren van de hemel gaan bidden voor degenen die wel kinderen hebben. Om wijsheid en inzicht en kracht om van hun gezin een bolwerk te maken van de aanwezigheid van God in deze wereld. Een plaats waar mensen kunnen zien van zo gaat het straks helemaal worden. Het koninkrijk van God is aangebroken in dat gezin. Een etalage van Gods koninkrijk. Er is zo'n behoefte aan hoe donkerder de boel wordt, hoe duisterder het wordt, hoe erger die behoefte wordt dat er gezinnen zijn die kunnen laten zien, hier brandt het licht. En hier laten we zien hoe het gaat worden wanneer God de leiding heeft over een stukje van deze wereld. He, want daar is God mee bezig om ter voorbereiding van de komst van Jezus, waar we net over gezongen hebben, dat we overal, dat er plaatsen zijn waar mensen kunnen zien wat het betekent dat Gods koninkrijk aanstaande is. Het koninkrijk is nabijgekomen, dat moet in onze gezinnen te zien zijn. En al degenen die geen kinderen kunnen krijgen of die een bediening hebben om ongetrouwd te blijven, die moeten alles in het werk stellen om te zeggen, Heere, wat kunnen we doen? Hoe kunnen we voor deze mensen bidden die wel kinderen hebben en wel kinderen krijgen? En dat ze toch de wijsheid en de kracht en de moed hebben om een bolwerk van Gods koninkrijk te zijn. Het belang van het bidden, wil ik twee dingen van zeggen. Eén, een negatief aspect. We kwamen een keer op bezoek bij een echtpaar. Hij was oudste in een gemeente, kleine gemeente. En die hadden 6 kinderen. En die vertelde dat al hun kinderen, die waren zo lief bezig op de zonderschool en op de kinderclub. En die waren vol van de Heer Jezus. En toen kwam die oudste, die werd een jaar of 17 denk ik. Ik weet niet precies hoe oud die was. En die kwam voor het eerst, werd hij meegenomen door een vriendje naar een discoavond. En daar ging een hele nieuwe wereld voor die jongen open. En hij werd zo enthousiast. Die kinderen waren ook niet zo, er was niet zoveel verschil tussen wat leeftijd betreft. Dus hij nam zijn broertje mee de volgende keer. Nou ja, het verhaal kan ik nog verder uitbreiden, maar het komt hierop neer dat al die kinderen zijn afgehaakt, allemaal. Allemaal enthousiast voor de wereld en het evangelie zegt ze helemaal niks meer. Nou, we hebben zelf 3 kinderen, dus we gingen erover praten. Ik denk, hoe is het toch mogelijk, hè, dat al die kinderen zijn afgehaakt? En tot mijn verbijstering zei die oudste, hè, wat we vertelden dus over onze kinderen, dat we al 6 keer op een dag, toen ze geboren waren, eerst hadden we al gebeden van Heer, als we waren al wat ouder, hè, toen we trouwden. Ik was 40 en Jamie is 7 jaar jonger. Dus of we ooit nog kinderen zouden krijgen, was zelfs nog een vraag. Maar toen we trouwden, hebben we toch wel tegen de Heer gezegd van Heer, we willen geen kinderen wanneer we niet zeker kunnen zijn dat ze voor u opgroeien en u toegewijd worden. Want dat leek ons het allerverschrikkelijkste wat ons zou kunnen overkomen, dat we kinderen zouden krijgen die verloren zouden gaan. En het tweede, toen kregen we 3. En het tweede wat we gebeden hebben is, Heer, laat het toch zo mogen zijn dat het niet is zoals overal, dat we de eerste generatie, tweede generatie is een stukje minder, derde generatie is zakt af. Maar dat het een 3-trapsraket wordt, van waar wij ophouden, dat onze kinderen verder gaan. Want dat moet toch mogelijk zijn, hè? Wat ik meegekregen heb van mijn ouders, dat die wandelen in het licht wat ze hadden, kerkelijke mensen. En ik weet van dat kleine beetje wat ze me hebben meegegeven, dat heeft al zo sterk gewerkt. Ik denk, de start die wij onze kinderen kunnen geven is natuurlijk veel, veel geweldiger. Alles wat we hebben ontvangen en dat we dat weer door mogen geven aan onze kinderen, die hebben een totaal andere start dan wat ik ooit heb gehad en wat Jammy heeft gehad. En die kinderen ook weer, dat het een 3-traps of een 8-traps of weet ik voor hoeveel generaties we nog mogen meemaken, maar dat het elke keer dat het verder gaat, want dat moet toch kunnen. En we hebben gemerkt dat de Heer van die gebeden houdt. En dat vertelden we tegen het echtpaar. En dat we dus, als we wakker werden, dan gingen we voor onze kinderen bidden, onder andere. En aan tafel, we deden het om de beurt, en dan elke keer werd er weer voor onze kinderen gebeden. Vanaf klein tot op de dag van vandaag doen we dat. En 's middags en 's avonds, en als we slapen gaan, weer. En tot onze verbijstering, zei die oudste van de gemeente dat hij nooit voor zijn kinderen bad. Nou, dat is uitzonderlijk natuurlijk. Maar het gevolg was ook uitzonderlijk. Al die kinderen die zo goed begonnen waren, allemaal afgezakt en in de wereld terechtgekomen. Er bleef niks meer van over. Ik weet niet hoe het nu is. Die zuster die bidt nog steeds voor haar kinderen. En ik hoop dat die man het dan ook doet, dat weet ik niet. Dat ze alsnog tot bekering komen. Want ja, dat kan gebeuren, dat je zoiets overkomt. Maar dan kun je altijd nog weer, als je tot inzicht komt en je ziet je tekortkomingen en het falen, dat je dan je zonde beleidt tegenover God, maar ook tegenover je kinderen. En dat God nog alsnog het ten goede kan laten meewerken natuurlijk. Dat is het negatieve verhaal, maar het positieve verhaal is, ik weet niet of je dat meegemaakt hebt, maar ik ben opgegroeid in een hervormde kerk. Een naam christelijk eigenlijk, als ik dat nu vergelijk met wat ik nu weet. Maar wat ik toch meermalen heb meegemaakt, en wat jullie ook toch meermalen hebben meegemaakt, denk ik, dat als er iemand, een gezin, dat een moeder of een vader overlijdt, zeg ik maar wat, dan wordt het, van de preekstoel werd het afgekondigd, en werd voorbeden gevraagd. En wat zag je dan? Dat ook in een gemeente waar je van denkt dat de mensen nog niet echt het licht hebben ontvangen, maar die toch wandelen misschien in het licht wat ze hebben. En dan heb je hier dat gezin. Dat is vader, of dat is de moeder, gaan we denken. Dat is de vader, zo. En die hebben dan een paar kindertjes, zo. Zo. En dan overlijdt de moeder van dat gezin. En dit is de gemeente, de kerkelijke gemeente hier, zo. En die worden opgeroepen om voor het gezin te bidden. En dat gebeurt dan ook. Dit is God. En die, aan tafel wordt er meestal gebeden, dus die gaat voor het gezin bidden. En God die verhoort dat. En die gaat voor het gezin bidden en God verhoort dat. En die gaat voor het gezin bidden en God verhoort dat. En die gaat voor het gezin bidden en die verhoort en dat wordt ook verhoord. En dus de hele gemeente gaat bidden voor het gezin. En het is geen optelsommetje van 1 en 1 is 2, maar wel van vermenigvuldiging van gebed geeft toch vermenigvuldiging van zegen. En ja, de Heere die ziet uit de hemel neer op de mensenkinderen of er één is die hem zoekt. Eén die verstandig is, die hem zoekt. En dan staat er van, dat als er maar één is, dan als de Heere al die mensen ziet. En dan is er één die op zijn knieën gaat en gaat bidden. Wat is de Heere daar blij mee? Al die mensen, hoeveel mensen zijn er nou die bidden? Zijn er maar weinig die God van harte zoeken? Ja, maar God ziet neer uit de hemel op de mensenkinderen om te zien of er één verstandig is. Één die hem zoekt. Ja, dus de Heer die wil wel. Nou, en wat gebeurt er dan? En dat hebben jullie toch ook wel meegemaakt. Dan ga je met lood in je schoenen ga je naar zo'n gezin toe. Ja, condoleance bezoek. En dan ga je met lood in je schoenen heen en dan kom je daar. En dan word je daar gezegend. Want wat is er aan de andere hand? Ja, we hebben zo'n verdriet. Maar aan de andere kant hebben we zo Gods tegenwoordigheid ervaren we op dit moment. We zijn zo gelukkig met God. En dan kom je er gezegend vandaan. En dan ben je niet de enige. Dan gaan meer mensen natuurlijk van de gemeente gaan op bezoek. En die horen allemaal datzelfde verhaal. Van ja, we zijn er zo gezegend. Dat gaat zo goed daar. Die verwerken het allemaal zo goed. En wat is dan het gevolg? Wat is het gevolg? Dat, nou, het gaat goed in dat gezin, hè? Dus die houdt op met voorbeden. En die zegen die valt weg. Die houdt op met voorbeden en die zegen valt weg. Die houdt op met voorbeden en die zegen valt weg. Die houdt op met voorbidden en die zegen. Hè, dus die zegen die verdwijnt. En kom je daar de volgende keer, dan zeggen we, ja, het is zo jammer, hè. We hebben zo Gods tegenwoordigheid ervaren. En het is allemaal weer weg. Ken je dat verhaal? Heb je dat ook wel eens ervaren in gezinnen? Denk je, ja, wat is voorbeden toch geweldig belangrijk dat mensen volharden in het gebed. En dat is het eerste wat ik toch, ja, ik hoop dat het vrucht mag dragen, wat ik nu zeg. Maar dat diegenen die, vooral diegenen die dus geen kinderen hebben, die die roeping niet hebben om te trouwen misschien, en geen kinderen kunnen krijgen, grootouders of anderen die nog jong zijn en nog geen gezin hebben, wat die hopelijk misschien nog een gezin krijgen, maar dat je er allemaal toch, al die gezinnen in de gemeente, met die lieve kindertjes die rondhuppelen, dat je allemaal lijstjes gaat maken met namen, kinderennamen erop, en dat het een van jullie hoofdtaken gaat worden in de toekomst om heel intensief voor die ouders en die kinderen te gaan bidden, zodat dit kan gebeuren. He, dat vermenigvuldiging van zegen, dat geeft vermenigvuldiging van gebed, heeft, dat is een wet zonder uitzondering, maar dat heeft zegen ten gevolge. En diegenen die hier kindertjes hebben, de duivel die gaat rond als een brullende leeuw om te zoeken wat hij van kan verslinden. En vooral de oogappeltjes van Jezus, hè, kindertjes, daar heeft hij het op voorzien. Maar dat jullie een spaak in het wiel steken, of in ieder geval dat je zorgt dat hij die kans niet krijgt. Maar dat er een wolk van gebed is, van bescherming is op de gezinnen met kinderen hier. Als dat het enige zou zijn wat ik vanmorgen zou zeggen, zou het al geweldig de moeite waard zijn. Want God houdt van zulke gebeden. En nogmaals, het ziet neer uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien of er maar één verstandige, nou, een hele gemeente vol met verstandige mensen, daar kan de Heer veel mee, kan hij veel aan kwijt dan. Het tweede wat ik graag naar voren wil brengen is, dat je, ja, het oude verbond, als mensen daar kinderen kregen, dan wisten ze zeker dat ze allemaal behoorden tot het volk van God. Is dat in het Nieuwe Testament minder dan dat? Dat als wij kinderen krijgen, dat je dan maar af moet wachten of ze, ja, tot het volk van God horen of niet? Soms dan denk je dat wel, vooral als we baptisten zijn, dan hebben we toch heel sterke nadruk op, ja, alle kinderen die worden in, ook reformatorische mensen ook hoor, die worden in zonde en ongerechtigheid geboren. Ja, en op een gegeven moment moeten ze allemaal echt tot bekering komen, want anders gaan ze verloren. Daar leggen we erg de nadruk op. Dus toch komt er, nou, dan krijg je toch een beetje het idee van, ja, je moet maar afwachten. Hè? En als je om je heen kijkt in de gemeente, dan zie je ook alle voorbeelden van, ja, de een die gaat door en de andere zakt af, die valt af. En in het oude verbond was het allemaal makkelijk, hè? Als je kinderen kreeg, die worden allemaal zonder uitzondering, die werden geboren binnen het verbond in het volk van God. En ja, was het maar waar, hè? In het nieuwe verbond ook. Die gedachten hebben we wel eens. Maar ja, als je dan nagaat in het oude verbond, ik heb een paar namen opgeschreven, maar dat was ook niet alles koek en ei. Ja, dus ze werden wel geboren in het verbond, maar ja, of ze echt doorgingen, dat is natuurlijk een tweede vraag. Want als je naar Adam kijkt, ja, die bracht Kaïn voort, die haakte af. Jozua had kinderen die afhaakten. Samuel had ook kinderen die afhaakten. Eli had ook kinderen die afhaakten. David had ook kinderen die afhaakten. En Salomo, die haakte zelf ook nog een keer af. Ja, die verloren zoon natuurlijk. Dus, ja, het is een beetje een schrale troost om te zeggen van nou, we bevinden ons in goed gezelschap als we onze kinderen afhaken. Ja, want in het Oude Testament komen er ook al heel godvruchtige mensen voor, wie de kinderen ook afhaakten. Maar we vergeten wel eens dat God het ook zag van, jongens, dat deugt niet, hè. Dat oude verbond, dat is misschien wel een leuke aanzet, maar dat is het niet. Dus in het Oude Testament lees je al beloften van een nieuw verbond. Jongens, en dat is een tweede wat ik vreselijk wil benadrukken van, kennen we dat nieuwe verbond wel? En leven we daaruit? Ja, als je al die verhalen hoort over burn-outs en zo, dan denk je, jongens, het blijkt in de gemeente ook een blinde vlek te zijn. Wie leeft er nog vanuit het nieuwe verbond? En daar willen we eerst de nadruk op leggen van wat God heeft beloofd in het Oude Testament al over een nieuw verbond. Er zijn een aantal teksten over. Ik wil er eentje voorlezen die op dit in dit verband heel erg belangrijk is. Jesaja 59. Is het nog te verstaan achterin? Jesaja 59. Even opzoeken. Ik mag geen papiertjes erbij leggen van mijn vrouw, want dan kan de gemeente het niet bijhouden als ze het zelf op willen zoeken. Daarom neemt mijn vrouw altijd mee, hè? Niet alleen om te filmen, maar ook om een jas te trekken en zo. En als ik iets zeg wat niet helemaal klopt, dan zegt ze het ook. Wat dat betreft is ze heel vrijmoedig, gelukkig. En er staat in Jesaja 59. En dan vers 21. Vers 20 al eigenlijk. Maar als verlosser komt hij voor Sion, en wie zich in Jacob van overtreding bekeren, luidt het woord des Heren. En wat mij aangaat, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heren. Mijn geest die op u is, en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, zullen niet wijken uit uw mond, noch uit de mond van uw kroost, noch uit de mond van het kroost van uw kroost, zegt de Heere, van nu aan tot in eeuwigheid. Dat is het nieuwe verbond. Met de garantie dat de kinderen geboren uit degene die dat nieuwe verbond zijn ingegaan, dat die door zullen gaan. En dat het inderdaad niet alleen maar een drietrapsraket wordt, maar dat het doorgaat tot in alle eeuwigheden. Dat er elke keer een nieuw geslacht gaat ontstaan. Als we tot bekering komen, hè, dan worden we overgeplant van die oude olijf van Adam in de nieuwe. Hè, worden we helemaal vernieuwd en dan mogen we opnieuw beginnen. En dan worden we het begin van een nieuw geslacht. Er heeft dus iemand uitgezocht van, ik geloof in Amerika is er een onderzoek geweest, van de nazaten van mensen die in de wereld van het evangelie tot grote zegen zijn geweest, wat er van het nageslacht is terechtgekomen. Een van diegenen was Hudson Taylor bijvoorbeeld. En toen bleek dat al de nazaten van Hudson Taylor tot op de dag van vandaag, voor zover ik dat dan kan herinneren, allemaal godvruchtige mensen waren die steeds nog weer doorgingen. Allemaal weer met gezinnen van toegewijde christenen. Generaal Booth, precies hetzelfde van het leger des Heils, bleek dat al de nazaten van generaal Booth en zijn vrouw allemaal mensen zijn die nog steeds tot zegen zijn in deze wereld. Een heel nieuw nageslacht. En toen de Heer op ons hart legde om te bidden van, Heer, laat het toch een drietrapsraket mogen zijn waar wij ophouden zij verder gaan. Dat blijkt een goddelijk principe te zijn. Daar is het God om begonnen. En dat hij mensen zoekt die een godvrezend nageslacht kunnen voortbrengen. En nogmaals, degene die niet de roeping hebben om te trouwen, Die kunnen er 100% aan meewerken door die voorbeden om zulke mensen, ook hier in de gemeente. Dat dat ten volle werkelijkheid mag worden, dat Gods Koninkrijk ook wat dat betreft ten volle zal doorbreken. Het nieuwe verbond, wat is dat belangrijk? Dat blijkt toch een blinde vlek te zijn. Ik heb het op een jeugdweekend van Rehoboth een keer behandeld, het nieuwe verbond. En ik hoorde van een van de jongeren die daar geweest was, die wist nog precies te herinneren waar het toen over ging. Over twee rotzakken. En ik zal het even uitleggen wat ik daarmee bedoel, want het is toch, ook in dit verband is zo vreselijk belangrijk dat we kennis krijgen van het nieuwe verbond. En dat moet je ook doorgeven weer aan je kinderen. Dat ze leren leven uit het nieuwe verbond. Want anders worden het wettische kinderen. Er is een, die secte waar ik net over had, dat zijn allemaal heel toegewijde mensen. En die leggen erg de nadruk op levensheiliging. Maar Zek Poerne, heb je al eens van Zek Poerne gehoord? Dat is een man uit India. Die heeft er een tijd, is die erbij betrokken geweest bij die secte. En die keek er achter de schermen en die zegt, jongens, het zijn allemaal fariseërs hebben ze ervan gemaakt van die kinderen. He, die leven helemaal zo wettisch, dat ze kijken neer op diegene die niet zou leven. He, maar leven gewoon uit het oude verbond nog steeds. Kennen het nieuwe verbond niet. Nou, wat is nou dat nieuwe verbond? Dat staat ook in Ezechiël bijvoorbeeld, wordt het ook beloofd. Dat staat in vers 24 van hoofdstuk 36. Hoofdstuk 36, vers 24. Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeen vergaderen uit alle landen. Ik zal u brengen naar uw eigen land. We moeten natuurlijk wel weten dat het heil naar de heiden is gegaan. Hè? Omdat ja, Israël toch tijdelijk het heeft afgewezen. En gelukkig is het nu naar ons ten volle gekomen. Om Israël tot jaloersheid te brengen. Dus al deze beloften die zijn 100% van ons, voor ons. Vers 25. Ik zal rein water over u sprengen. En ge zult rein worden van al uw ongerechtigheden. En van al uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven. En een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen. En ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven. En maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt. En naar mijn verordeningen. En mijn verordeningen onderhoudt. En ik weet nog, en ik heb dat verhaal vaak verteld. Dat ik op mijn 27e jaar voor het eerst mensen ontmoeten die hieruit leefden. Ik hield dat niet voor mogelijk. Hè? Ik heb het verteld wel van Arne van der Bijl. Die was 50 jaar jonger dan nu, een jonge vent. En die reisde achter het ijzeren gordijn met bijbels in die tijd. En die vertelde verhalen daar op dat jeugdweekend. Jongens, het lijkt handelingen van apostelen wel. Die allemaal wonderen gebeurden er. Hoe die mensen ontmoeten daar. Hij kende daar niemand. Hij kende de weg niet. En hij ging er een met zijn Volkswagen met bijbels. En aan de grens werden de douaniers, die werden verblind. Die zagen die bijbels niet eens. Of die vonden ze niet in ieder geval. En hij van het een kwam het ander. En gewoon wonderlijke verhaal. Ik dacht, jongen, die leven helemaal voor Jezus. Ik hield het niet voor mogelijk. Ik was net een kerkelijke jongen. Maar dat had ik nooit meegemaakt. En de vraag die me iedere keer in me opkwam was, jongens, hoe word je nou toch zo, hè? Want ik zag dat ik had van alles en nog wat. Ik was zo slap als een vader. Ik begon overal aan en ik maakte nooit het af. En ik had vreselijk veel interesses, maar ja, het kwam nooit echt tot, nou ja, goed, ik kan een uur over vertellen natuurlijk over dat oude leven. En dat heeft me toen geweldig door elkaar geschud. En toen ben ik gaan zoeken, ben ik de Bijbel gaan lezen voor het eerst van mijn leven. Echt. Henk Binnendijk die was er ook op dat weekend, dus die kwam ook daar voor het eerst met dit soort dingen in aanraking. Kwamen beide daar in een stroomversnelling terecht, geestelijke stroomversnelling. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken, op een gegeven moment kreeg ik zicht op dat nieuwe verbond. Ik denk, verdraaid, dat is het. En dat vond ik in de Hebreeënbrief. Ik las al die brieven, heel veel dingen die waren me niet duidelijk, maar sommige dingen wel, die spraken me zo geweldig aan. En dit verhaal heb ik al 10 keer verteld, dus als je het al een keer gehoord hebt, dan moet je het nog maar een keer aanhoren. Maar het is zo belangrijk om dat nieuwe verbond te kennen en eruit te gaan leven. Dat verlos je van alle krampachtigheid. En van alle burn-outs. En van alle. En kinderen ook, dat is een leven in vrijheid. Als je dat doorkrijgt. Eerst las ik het in Hebreeën 8. En dat is een heel stuk uit het Oude Testament aangehaald. Over dat nieuwe verbond, die belofte. Ik zal het niet voorlezen, want dat wordt te lang, want ik wou nog meer dingen zeggen. En toen las ik verder in hoofdstuk 10. En toen viel bij mij het kwartje. Hoofdstuk 10 vanaf 16. Want nadat hij gezegd daarvan. Nadat hij gezegd had: dit is het verbond waarmee ik mij aan hen verbinden zal. Na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten in hun harten leggen en die ook in hun verstand schrijven, en hun zonden en ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken. En toen ik dat las, dat is natuurlijk wat hen is overkomen. Die hebben een nieuw verbond waarbij hun hart zo veranderd is, dat ze vreselijk veel zin krijgen om Gods weg te gaan. En dat ze het verleden helemaal konden loslaten. En dat ze hun verstand niet op nul hoefden te zetten. Want ze begrepen ook waarom. Ze zagen wat Gods weg was. En hoe geweldig die weg was. Want hun verstand werd verlicht. En dat is niet meer stuk te krijgen. Dit tekeningetje, dat heb je misschien al een paar keer gezien. Maar ik teken het toch maar een keer. Dan kun je het ook in je kinderen weer duidelijk maken, want het is heel nodig dat kinderen dat vooral weten. Nou, dit is de weg die God ons wijst. Dat is de goede weg. Hè, naar het beloofde land, uiteindelijk. En dan sta ik hier, zo. En jij, zo van nature. En je kijkt ernaar. En dan denk je, joh, dat is waar, hè, dat is de goede weg. Dat zie je meteen, dat de weg is. Maar de ellende is dat je ziet dat die pijl bij jou precies de andere kant op staat. En dan weet je ook dat als je die kant uitgaat, dat het helemaal misgaat, uiteindelijk. En de ellende is dat die wegwijzer, die helpt je niet een handje om ook die weg te gaan. Nee, die wet van God, die zegt, die kant moet je op en als je het niet doet, dan word je veroordeeld. Dus hij helpt je niet, nee. Hij veroordeelt je ter dood. Van als je die kant niet opgaat, dan is het voor eeuwig verloren. En Paulus die kwam er in een enorme kramp door. Van het goede wat ik wil. Hij zag dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Dan legde hij uit wat die wet van God, wat die wegwijzer in zijn leven voor uitwerking had. En toen las ik dit. Ik denk, joh. Stel je voor dat de Heer dat bij mij doet. Dat hij zijn wet in mijn hart legt en in mijn verstand schrijft. Dan kan ik dit niet meer en dat gaat niet meer natuurlijk. En ja, toen zat ik een beetje over in. Maar ik dacht, jongens, dat is geen probleem, hè. Want als God zijn wet in je hart legt, dan krijg je daar een hekel aan, al die waardeloze dingen. En dan krijg je zin in de echt waardevolle dingen. En toen heb ik het erop gewaagd, 15 jaar geleden. Meer dan 15 jaar geleden nu. Ik zei, Heer, ik leef maar één keer. En ik zag dat het toch die kant uit niet zo snel als tegenwoordig, hoor. Tegenwoordig gaat het razendsnel, hè. Die kant uit. Door alles wat er nu de duivel aan munitie inzet. Maar toen ging het nog wat langzamer. Geen televisie, geen internet en zo. Maar toch zag ik dat het langzamerhand, ja, mijn geweten werd steeds ruimer. En toen heb ik erom gevraagd. En ik heb niet meteen iets bijzonders ervaren. Maar vanaf dat moment is het toch zo gegaan. En met Gods wet in mijn hart en in mijn verstand, ja, jaag ik naar het doel, om zo te zeggen. Is het zo duidelijk? En jongens, het is elke morgen, het is bijna elke ochtend dat ik daarmee begin. Wanneer, alsjeblieft. Ik toch vandaag ook uw wet in mijn hart leggen, want de duivel zit niet stil. Dat hij uw wet in mijn hart legt en in mijn verstand schrijft, dat ik uw koninkrijk alleen maar zoek, alleen maar dat. En dat ik al die andere dingen, dat ik daar niet naar zoek, maar dat ik die, als het goed is, op uw tijd, op mijn weg brengt. Dan kom je niks tekort. Want 50 jaar doen we het al. En nou, samen doen we het wel 40 jaar. En onze kinderen doen het ook. En het werkt als een trein. Nou, dit is zo'n onbekend geheim, lijkt het wel. Want als je in een gemeente vraagt, wat is het kenmerk van het nieuwe verbond? Dan krijg je allerlei soorten antwoorden. Maar dit antwoord hoor je niet veel. En op dat jeugdweekend, waar Wouter ook aanwezig was, heb ik toen ook gezegd van, jongens, er zit wel een addertje onder het gras. Dan moet je wat je kinderen vertellen, want het is heel leuk om aan je kinderen ook door te geven. Je kunt dat nieuwe verbond ook op een andere manier tekenen. Dat is makkelijker te tekenen nog. Dan is dit is de taak die God voor je heeft. En dat ervaar je toch ook allemaal, hè? Dat de taak die God voor je heeft, is onteelbaar, dat is veel te groot. God die vraagt dingen van je, hè, die je helemaal niet aan kan, dus je voelt je zo klein bij die taak van God. Hè, de wereld moet, ja, nou, noem maar op wat God allemaal van je vraagt. Ja, die voorbeden bijvoorbeeld. Jongens, die taak is me te zwaar. Maar dan staat er in die Filippenzenbrief, staat het, dat nieuwe verbond op een andere manier. Filippenzen. Filippenzen. Het is allemaal gesneden koek over, waarschijnlijk voor jullie. Allemaal open deuren die ik intrap. Maar het is goed om het nog een keer te horen. En nogmaals een keer aangespoord te worden om het rigoureus toe te passen. Er staat in vers 12 van hoofdstuk 2 van de Filippenzenbrief. Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijden gehoorzaam zijt geweest. Nou, dat doen we wat, hè. Ja, dat ook die nieuwe, dat nieuwe verbond, hè. Die wet in hun hart. Anders kan het niet. Te allen tijden gehoorzaam. Gelijk gij te allen tijden gehoorzaam zijt geweest, blijft niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar u des te meer bij mijn aanwezigheid uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Ja, dat klinkt nog niet zo prettig. Ja, dat is heel prettig. Omdat je moet bang zijn om van die weg af te gaan. Vrezen en beven is heel goed. Als je vreest en beven door het rode licht te rijden, dat is heel goed, want het weerhoudt je ervan. En dat staat hier ook, maar dat is een ander onderwerp hoor. Er staan heel veel waarschuwingen in het woord van God, zelfs in die ware wijnstok, zegt Jezus dat, hè, van blijf in mij, gelijk ik in u, en als je in mij niet blijft, ja, maar eens kijken wat er dan met je gebeurt. Nou, dat is iets om bang voor te wezen, zodat je royaal in hem blijft. Heb je nodig? Ik wel. En daarom staat hier, bewerk je aanwezig, met, je behoudenis met vrees en beven. Waarom? Want God is het, die om zijn welbehagen, daar heeft hij plezier in, zowel het willen als het werken in je te werken. Het willen en het werken in je werk. Dus God die werkt in je hart dat je het wil en dat je het ook kan. En hoe ervaar je dat dan? Net of hier een ballon aan zit zo. En dan til je die zak op en er weegt niks. Die zak is, ja, zijn last is licht. En zijn juk is zacht, zegt Jezus. Nou, dit is het. Maar je moet er wel gebruik van maken natuurlijk. Elke dag. Heer, uw last is licht en de juk is zacht. Alleen als je jezelf wetten oplegt, ja, er zitten geen ballonnetjes aan natuurlijk. Ja, als je jezelf allerlei dingen verplicht en je laat verplichten door anderen, ja, op je werk of waar dan ook, en je kunt het niet samen met God doen, omdat het niet past in het koninkrijk van God, dan moet je ander werk zoeken. Maar als het goed is, moet je alles op deze manier, de taak die je hebt, gewoon je broodwinning en elke taak die er maar is, dat je die samen met God doet. En dat je dan mag ervaren dat God het willen en het werk in je werkt. Maar de duivel die zit natuurlijk niet stil, nogmaals, en die zet er twee rotzakken bij. Dat zijn die rotzakken waar Wouter het over had. Dat herinneren die zich nog heel goed. Een zak met morren en een zak met bedenkingen. Je zet de duivel er zo bij, dat je denkt dat het erbij hoort. En als je die zakken erbij pakt, dan is het weer ontilbaar. Want daar zitten geen ballonnetjes aan in die twee zakken van de duivel natuurlijk. Hè? En wat gebeurt er dan? Ja, dan, ga je, dan heeft God een taak voor je en dan ga je morren en bedenken van, ja, waarom moet ik dat nou doen, hè? En als ik nou zus of zo had, dan had dat niet, nou ja, al van dat soort bedenkingen. Ik ben wat ouder, dus je moet wat vaker je bed uit 's nachts. En dat gaat heel simpel, want ik stap mijn bed uit en ik ga naar het toilet en ik stap mijn bed weer in en ga verder met slapen. Maar nog niet zo lang geleden, toen dacht ik, hé, wat vervelend, hè, dat ik hier mijn bed uit naar het toilet. Ja, ik weet niet waarom, dat ik begon te mopperen. En allerlei dingen te bedenken, van jongens, er is wat mis met mijn prostaat misschien, hè, of zo. Jongens, ik kwam mijn bed niet meer uit. Het leek alsof ik aan mijn bed zat vastgespijkerd. Jullie hebben het elke ochtend misschien wel, hè. Als je geen prostaatprobleem hebt, kun je het even goed hebben, dat probleem. Met uit bed komen, 's morgens. Maar het zit hem hier op vast. Op die, ja, die taak is heel simpel. Je gooit je benen buiten het bed en je staat ernaast. He, maar door morren en bedenkingen wordt alles loodzwaar. He, dus je kinderen, he, en daarom zeg ik het in dit verband nog een keer. He, je kinderen die moeten de rommel opruimen. Je gaat eten en ze hebben met Lego gespeeld en al die rommel ligt op de grond. Ze zeggen, jong, even je rommel opruimen hoor. Gaan eten zo. En dan begint ze te mopperen. Ja, maar ja, en hij heeft dit. En, nou ja, de een heeft nooit rommel gemaakt, de andere wel. Nou, uiteindelijk moeten ze toch die rommel opruimen. Jongens, elk Lego-blokje weegt wel een kilo voor die jongens. He, dat hebben we dagelijks meegemaakt bijna. En dat iedere keer maar weer zeggen, jongens, doe het nou zonder morren en bedenkingen. Dat gaat vanzelf. Het is zo moeilijk om dat te leren. En wij ook, hè. Als je niet uitkijkt, dan ja, trap je er ook in. Nou, daar kan ik nog leuke voorbeelden van zeggen, hoe in de praktijk bij ons dan gaat. Dan snap je dat dit nodig is, dat je dat je kinderen vertelt. Zodat ze leren om zonder morren te bedenken, hè, hun taak gewoon te doen, maar ook om zo met God om te gaan en de dingen te doen die God voor ze heeft. Nieuw verbond, wat is dat nodig? Maar hoe werkt dat nou uit in het gezin, hè, van het nieuwe verbond, dat kinderen van gelovige ouders, dat die geboren worden in het nieuwe verbond. Waar staat? In Filippenzen toch?
Ja, maar heb je nog niet voorgelezen.
Heb ik nog niet voorgelezen? Wacht even. Zie wel goed dat ze erbij is weer, hè? Ja, jullie hebben het al gelezen natuurlijk, maar ik heb nog niet voorgelezen. He, dus, bewerk je behoudenis met vrezen en beven, want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. En dan staat er vers 14, doet alles, ook veel hè, doe alles zonder morren of bedenkingen. Staat in deze vertaling, andere vertaling staat iets minder duidelijk, ik vind het een hele duidelijke vertaling. En dan moet je eens kijken wat dan het gevolg is als je dat doet. Opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen van God, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord van het leven vasthoudend. Nou, dat mag het kenmerk zijn van je gezin. Dus een bolwerk van het licht in de steeds dikker wordende duisternis. Nu even over dat nieuwe verbond, hoe dat uitwerkt als je kinderen krijgt. Op een gegeven moment hebben we een tekst ontdekt die voor ons zo kostbaar is geworden. Ook een tekst die in geen enkel theologisch systeem past. Dat heb je dan vaak, daar hebben we het ook al eens eerder over gehad. Uitkijken voor theologische systemen, want die zijn rond en de Bijbel is vierkant of rechthoekig, dus dan krijg je nooit alles in één systeem. En dan staat er in 1 Korinthe 7, en er staat een stukje van Paulus over mensen die een ongelovige man hebben of een ongelovige vrouw. In die tijd kwam het natuurlijk voor dat een van twee tot bekering kwam en de ander niet. En dan vroegen de mensen zich, ja, moeten we daar dan toch mee? Moeten we bij die man vandaan of moeten we erbij blijven wonen of andersom? En zegt Paulus, nee, dat als die man erin bewilligt om je als christen te aanvaarden, hè, dan kun je met hem, ja, gaat er niet uit elkaar. Waarom niet? Dat staat hier, hè? Ik zal even voorlezen. Vers 12 van hoofdstuk 7. Maar tot de overige zeg ik niet, de Heere, dat is een mening van Paulus zelf, heeft een broeder een ongelovige vrouw, die erin bewilligt met hem samen te blijven wonen, als getrouwd natuurlijk, dan moet hij haar niet verstoten. En een vrouw moet, als zij een ongelovige man heeft, en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, dus die aanvaardt zijn vrouw als zodanig, en zij aanvaardt haar man als zodanig, die man niet verstoten, want, en dan komt het waarom dat Paulus die opvatting heeft, want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw, en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Niet dat hij behouden is, maar hij wordt ingekapseld, om zo te zeggen. Hij wordt onschadelijk gemaakt in het gezin. Want, waarom? Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn. Doch nu zijn ze heilig. Jongens, dat is... Ja, waar horen we dat nou toch? Dat kinderen van gelovige ouders, echt toegewijde ouders bedoel ik dan, hè? Echt mensen die in het licht wandelen, mensen die in het verbond leven, dat een van beide, als een van beide geloven, zo allebei, dat je kinderen heilig zijn. Nou, dat is heel wat anders wat de doopformulier zegt in de hervormde kerk, hè? Van, hoe staat het ook weer, aan alle ellende deelachtige, noem maar op, hè? Dus smerig kun je het niet voorstellen hoe kinderen zijn van gelovige ouders. Maar hier staat dat elk kind wat jij als nieuw geborene, als het begin van een nieuwe generatie, van een nieuw geslacht, dat alle kinderen die uit jou geboren worden, die zijn heilig mensen. En ga er toch heel voorzichtig mee om. En die kinderen die echt in het licht opgroeien, die houden van het begin af aan van de Heer Jezus. En als je die dan op een gegeven moment zegt van ja, je kan wel van de Heer Jezus houden, maar je moet je wel bekeren hoor, want dan ga je toch naar de hel. Want dan weet je niet wat je met die kinderen aanricht. En heel veel kinderen krijgen zo'n aversie. Dat ze hebben altijd gedacht bij de Jezus te horen. En dat Jezus van ze hield. En plotseling horen ze dat ze er buiten staan. Terwijl de Jezus zegt van. Je moet worden als die kinderen. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. En als je niet wordt als een kind, kom je er zelf niet eens in. Dat staat er. Jongens, er moet een hele omslag in ons denken komen, in ons hele theologische systeem, want dan ontgaat je zo'n geweldige belofte, dat je mag weten dat alle kinderen die je krijgt, dat die de Heer Jezus toebehoren. Ik zeg, ja, maar hoe werkt dat dan? Ik heb het wel eens uitgelegd, ook met een heel bekend tekeningetje voor sommigen, hè, van als je een bak met modder hebt, hier zo, en er staat een kopje in, en dan kun je een raadseltje, kun je dus zeggen, voor de kinderen van, ja, wat gebeurt er met het kopje in zo'n bak met modder? Nou, die loopt vol met modder, hè. En dan de vraag is maar, hoe wordt zo'n kopje nou schoon in zo'n bak met modder, zonder het eruit te halen? Ja, een dekseltje erop? Nee, er zit al rommel in. Op zijn kop? Nee, rommel zit er al in. Hoe wordt zo'n kopje nou schoon, terwijl die in die bak met modder blijft? Nou, dat is heel simpel. Ik heb nog vergeten te tekenen natuurlijk. Dat is een kraan hier. Zo. En er is een slangetje zo van die kraan in het kopje. En als die kraan open staat, en dat staat die, dan komt er een stroom van levend water in het kopje. En dan begint het hier, en dan wordt het kopje, dat spoelt schoon. En als die kraan blijft lopen, dan wordt de omgeving ook schoon. En dan krijg je een schone omgeving, om zo te zeggen. Je wordt een bron van levend water. Ook als ouders. En dan komt er een klein kopje, die wordt eruit geboren. Zo. En wat gebeurt er met het kopje? Ja, die groeit op in de aanwezigheid van God. In de sfeer waar Jezus zich openbaart. Dat is natuurlijk een vloek voor degene die andere systemen aanhangen. Die zeggen, dat kan helemaal niet, maar dat kopje, dat loopt vol. Niet uit de eerste hand, maar wel uit de tweede hand. Alleen, dan zeg je, ja, maar die kinderen die moeten ook tot bekering komen. Nou ja, tot bekering komen is wat anders. Maar, die gaan het gezin uit. En die komen hier, komen ze in hun puberteit. En als ze dan zelf, in die tussentijd niet zelf, een relatie hebben gekregen met de bron van levend water. Zo. Nou ja, een beetje slecht getekend, maar snap je? Kijk, en dat is wat er met de puberteit moet gebeuren. Dat ze, eerst hebben ze geleefd door het geloof van vader en moeder. En dat ervaren ze ook zo. En echt, ze hebben een open hemel. Maar als ze uit huis gaan, dan moeten ze leren om op eigen benen te staan. Dus alle drie van onze kinderen, toen ze uit huis gingen, toen kwam er een soort van crisis. Toen moesten ze zelf... heb ik het nou alleen maar om een paar moeder te hebben, of heb ik nou zelf? Nou, en dan komt er een soort van, je kan zeggen, een geestelijke geboorte. Want ook wordt, hier zijn ze nog met een navelstreng, zitten nog vast aan vader en moeder wat hun geloof betreft. Maar hier gaat die navelstreng wordt verbroken, worden ze echt geboren. En dan moeten ze zelf natuurlijk verder. Nou, dat is een proces waar onze kinderen ook in zitten natuurlijk. Hè? Dat, die kinderen in de puberteit, die moeten leren, die hebben, moeten geleerd hebben om, dat je leert om ze mee te nemen in je geloofsbeleving. Als je meeneemt in je leven met Christus. Hè? Ik heb ooit een keer het verhaal verteld, dat ik ook zo vaak verteld, zo indrukwekkend, van een meisje dat bij ons op de club zat, van de hervormde kerk, en toen moesten ze een keer een avond vertellen wat ze beleefde van God. Nou, dat was niet veel, maar één meisje, Sita, die vertelde dat als ze thuis kwam van school en er was wat gebeurd, dan zag haar vader, die zag dat, was een man van de gereformeerde bond, een man van weinig woorden, maar wel een oprecht gelovige man. En die zag dat en dan wist ze dat als ze naar het bed ging, vertelde ze, dan kwam haar vader naar boven, die ging op het randje van het bed zitten en toen zei hij van, Sita, wat was er wat vandaag? Ja, pap. En dan moest ze het zeggen. En ze zegt, en dan ging mijn vader niet zeggen wat ik dan moest doen of zo. Nee. Dan knielde hij neer naast mijn bed. Hij legde zijn hand op mijn hoofd. En precies wat ik tegen hem had gezegd, dat zei hij tegen Jezus. En toen was de Heer Jezus, was er. De aanwezigheid van Jezus. En die man die nam zijn dochter mee in de tegenwoordigheid van Jezus, waarin hij zelf leefde. Nou, dat is de manier waarop mensen moeten, je kinderen moeten meenemen in je geloofsbeleving. Allerlei dingen die je ontdekt en die je beleeft met God, betrek je kinderen daarin. Jongens, ik ben daar zo in tekort geschoten bij mijn eigen kinderen. Omdat, dat is allemaal goed gegaan. Hè, toen ze nog klein waren en dan als vader, je had ingewikkeld werk bij de EO en zo. Die kinderen hadden geen idee van wat voor werk je deed. En dan kwam je thuis en dan ging je op je knieën, handen en knieën, en dan mocht er een paardje rijden op je rug. En dan pikten ze de kam uit je zak en dan gingen ze je haar kammen. Weet je wel, vonden ze prachtig. Een goede vader, die vernedert zich, tussen aanhalingstekens, tot het niveau van die kinderen. Dan gaat hij communiceren met die kinderen op het niveau waarop ze dat kunnen. God is een geweldige vader, wat dat betreft. Vind ik zo geweldig, hè, dat God zo is. Wat een goede vader is. We hebben geen idee van hoe geweldig God is met alle de scheppingen. We hebben het lied erover gezongen. Maar dat hij voor ons allemaal een vader wil zijn. En dat hij zich vernedert op jouw niveau. Om met jou te kunnen communiceren. Al ben je nog maar helemaal in het begin. Dat is onvoorstelbaar, hè? Nou, zo moeten wij als ouders ook met onze kinderen omgaan. Dat we communiceren op hun niveau. Maar wat was met mij aan de hand? Ik had ouders die hebben zich nooit bemoeid met mijn geestelijke leven. Die zaten nooit aan mijn ziel te peuteren. En dat vond ik prachtig. Vond ik heerlijk dat ik zelf weg kon gaan. En ik had zoveel verhalen gehoord over evangelisten en dominees. Hè, waarvan de kinderen afhaakten omdat ze het er strot uitkwam. Hè, dat werd er allemaal ingepompt. En, dus ik denk, joh, dat moet ik niet doen. Hè. Dus toen ze in hun puberteit kwamen, toen heb ik ze nooit lastig gevallen met persoonlijke gesprekken over hun geloofsleven. Omdat ik daar zelf geen ervaring mee had, maar omdat ik het zelf prettig vond dat mijn ouders dat niet deden. En we hadden wel een kinderkring thuis, dan moesten we wel naar de kinderkring. En dan kon ik alles wat ik dan ontdekte met de Heer, dat gaf ik dan door op de kinderkring, waar zij ook bij zaten. Ja, maar dat was niet zo dat ik mijn autoriteit gebruikte om hen dat door de strot te duwen, weet je wel. Dus ik denk, nou, dan kunnen ze vrijblijvend kunnen ze dat oppakken. Nou, bij 2 van de 3 ging het prima. Maar de eerste, die heeft het zo gemist. Persoonlijk contact met mij. Hij heeft een brief geschreven op een gegeven moment van, pap, dat heb ik zo gemist. Ik dacht, met alle goede bedoelingen heb ik het niet gedaan. Maar ik had het zo fijn gevonden als u tijd had genomen om 1 keer in de week even een persoonlijk gesprek met me te hebben. Want u wist niet wat er in mij leefde. En ik kon mijn problemen niet kwijt. En op een gegeven moment kreeg hij het idee dat hij niet goed genoeg was voor mij. Jongens, als dat de duivel dat voor elkaar krijgt bij een van je kinderen, dan krijg je alles wat je dan aan verkeerde dingen doet, krijgt meteen die lading van, ja zie je wel, ik ben niet goed genoeg voor mijn ouder. Nou kan het echt ten hemel schrijende voorvallen van vertellen. Maar jongens, dat is zo belangrijk dat je die kans niet laat ik had niets liever gewild eigenlijk. Dat heeft hij zo gemist, waardoor we uit elkaar zijn gegroeid. Hij heeft God niet voor wel gezegd, want er zijn anderen bij wie hij dat gevonden heeft. Hij heeft niks gemist. Maar hij had het zo fijn gevonden als ik dat had gedaan. Ik ken iemand en die gaat met al zijn kinderen, als vader, gaat hij met al zijn kinderen een week apart kamperen. Nou, ik heb een gesprek gehad met iemand hier en die zei, ja, mijn dochter is behoorlijk aan het puberen. En ik denk, ja, dat kwam ik vannacht. Ik denk, ja, als hij dat nou eens gaat doen, hè, gewoon met zijn dochter een keer een week kamperen. En dan gewoon eens helemaal zeggen van hoe zijn belevenissen waren in die tijd dat hij zo oud was als zij. He, gewoon, ja, waar we het gisteren over hadden, van als je in het licht wandelt, he, met elkaar, dan heb je gemeenschap met elkaar. Dan komt er een gemeenschap met elkaar. Ja, en als moeder kun je het ook doen. Gewoon zeggen, nou, ik ga met mijn dochter, in een tent ga ik ergens heen en dan ga ik vertellen wat mij allemaal is overkomen toen ik zo oud was als zij, hè, op seksueel gebied en zo. Ja, pijnlijk misschien. Die dochters hebben er zo'n behoefte aan. Ik heb pas, toen ik getrouwd was, heb ik pas van mijn vader gehoord dat hij dus een rein leven had. Terwijl ik altijd dacht, hij is net zoals iedereen, dus... Dus ik heb een heel verkeerd idee van mijn vader gehad. Terwijl het me zo had kunnen bemoedigen als ik geweten had hoe hij erover dacht. Daar heeft hij nooit over gepraat met me. Dus dat hele persoonlijke, dat heeft mij zo in zijn puberteitsjaren gemist. Er zijn nog meer dingen hoor, waarvan ik dacht, nou dat zal ik hem niet aandoen. Hè. Dat gaat te ver dat ik het allemaal zeg. Dan snap je een beetje dat het zo belangrijk is dat je die kansen benut. Wat ik ook op mijn hart had, toen ik hier al die kindertjes zag, maar gelukkig is dat, voor zover ik zag, niet zo'n groot probleem hier. Maar dat je kinderen van begin af aan gehoorzaam leert zijn. Ja, dat is een schot voor open doel misschien. Maar jongens, hoeveel ongeregeld je ziet om je heen van ouders die hun kinderen niet durven te vermanen. En aan te pakken om gehoorzaam te zijn. En dan moet je heel vroeg mee beginnen. We wonen nou samen met onze dochter met haar 5 meisjes. En die oudste, die had een vreselijk sterke persoonlijkheid. En toen woonden we nog niet samen, dan kwamen we op visite. En dan begon het kind te krijsen, man. En toen dacht ik bij mezelf, geef het kind een draai in de oren. En dan mag dat niet meer. En is het over, hè? Nee hoor. Want de kind kon nog niet praten. Hè, dus dat was de enige manier waarop zich kon uiten. Hè, dus het ongewenste gedrag, dat kon zich vrij ontwikkelen. Ik zat met opgekrulde tenen in mijn schoenen, zat ik ernaar te kijken. En jongens, als je dat zijn gang laat gaan, dan probeer het maar weer terug te krijgen, hè, terug te schroeven. Nou, toen gingen ze gelukkig, gingen ze met jeugd met een opdracht naar een discipeltrainingsschool, DTS, met jonge gezinnen. En er waren een paar Amerikanen, die waren heel rigoureus wat dat betreft. Die hebben gewoon gezegd, jongens, je moet je kinderen goed aanpakken. Waarom? Omdat het wil van een kind is heel kostbaar. Maar de wil moet altijd onderworpen zijn aan autoriteit. In het begin aan de autoriteit van de ouders. Om ze ook te leren dat als ze uit de invloedssfeer van de ouders gaan, dat ze dan onder autoriteit van God komen. Dat hun wil onderworpen is aan God. En als ze dat nooit leren om hun wil, hun eigen wil te onderwerpen, ja, dan worden het rebelse kinderen. En dan, de duivel die maakt er vreselijk misbruik van. We kennen ook nog een andere groepering in Zwitserland. Een man die heeft 13 kinderen, geloof ik, hè? 13, hè? 13? 14? Oh, 11. Nog gelukkig niet zo erg van. En ook weer een aparte man. En die trekt ook de Europa rond met zijn gezin. En die maakt een musical met de kinderen. De oudste is nu 3 of 24, is al getrouwd. Maar het hele gezin is goed bij elkaar. En dan laat hij zien van jongens, In deze tijd kun je ook een godvruchtig gezin hebben. En die schrijft er ook over. En die geeft ook allerlei principes door die toepast. En ik heb er hier eentje bij me. Een stukje over de wil van het kind. Een praktisch voorbeeld. Even voorlezen, moet maar niet lachen. Maar ik moet even kijken wat die schrijft. Concreet begint dit al. Dat disciplineren, het onderwerpen van de wil. Concreet begint dit al gelijk na de geboorte. Als het erom gaat de kleine aan de borst te leggen. Bij de een lukt het meteen bij de eerste poging. Maar bij de anderen begint daar al de eerste machtsstrijd. Terwijl de jongste, ons tiende kindje, al 10 minuten na de geboorte gemoedelijk aan het zuigen was, begon met Simon, onze eerstgeborene, op dit punt het eerste probleem. Eerst kon hij niet zuigen omdat het blazen voor hem gemakkelijker ging. Daarna wilde hij niet meer zuigen omdat hij niet meteen iets kreeg. Hoe dankbaar waren we toen voor de raad van onze oude vroedvrouw, die zelf moeder van 7 kinderen was en al meer dan 3000 kinderen ter wereld had helpen brengen. Ze stond erop dat het kind het zuigen zou leren, omdat anders de melkvloed niet op gang komt, of zelfs na korte tijd weer zou opdrogen. Zo verzocht zij ons met aandrang, ondanks alle wilsuitingen van onze eerstgeborene, volhardend met de aanzuigoefeningen door te gaan. Al in deze eerste minuten falen hier veel moeders, doordat ze ruimte geven aan de onwil van de kleine. Ik zei onwil, niet de boze wil van het kind. Dat we elkaar goed begrijpen. Onze baby's zijn zo schattig en beminnelijk. De verslaving aan de zonde laat zich op deze leeftijd daarom nog niet in de vorm van boze wil zien, maar wel in eigen onwil. Wordt deze eigen onwil niet aangepast aan de wil van de ouders, dan zal die vroeg of laat tot een boze wil ontaarden. Nou ja, dan krijg je het hele verhaal. Ja. Dus jongens, misschien dat je een beetje overdreven, maar de Heer Jezus zelf heeft gehoorzaamheid moeten leren. En dat ging met lijden gepaard. Dus als we onze kinderen gehoorzaamheid leren, en dat gaat met lijden gepaard, goed aanpakken, ja, dat is normaal. Maar dat is zo nodig. Dan krijg je rust in je gezin. En vrede. We wonen nou met die 5 kindertjes in 1 gezin. Jongens, als we niet op 1 lijn zouden zitten, wat betreft de opvoeding, nou dan was het binnen de kortste keren, had je dan ruzie, dan zit je te ergeren eerst. Maar gelukkig hebben ze zich laten gezeggen door die weken. Maar dat heeft een strijd gekost hoor. Ik heb er zelf ook een aandeel in gehad om dat kind zover te krijgen dat ze echt gehoorzaam werd. Dat alle ongewenst gedrag, dat ze merkten van jongens, daar kan ik niet verder mee doorgaan. Nou, dat was een enorme strijd. Maar met vrucht. En nu is het zo dat we, ja, ze kunnen overal komen met die kinderen. Niet doen, dan doen ze het niet. Maar dat ligt binnen ieders bereik, want die kinderen zijn allemaal zo verschillend. Dus die ene die zo balorig was en krachtig wat persoonlijkheid betreft, ja, bij de ander gaat het wat makkelijker allemaal. Je hebt verschillen in karakter natuurlijk. Maar het is zo nodig dat ze dat leren. Jongens, de tijd vliegt alweer. Ik kan nog 1 ding zeggen. En dat zit me vreselijk hoog. En dat is dat alle jongens en meisjes van 11 jaar en ouder, die worden allemaal door de duivel ingepakt. Zonder uitzondering, tenzij ze gewaarschuwd worden. Allemaal raken ze in de ban van de duivel. Ik zal je vertellen hoe dat gaat. Kun je misschien ook doorgeven aan je kinderen. Jammer dat ze er niet allemaal bij zitten. Die het al kunnen begrijpen. Maar de duivel is net een hengelaar. Zo, de hengel. Die zit aan het water hier te hengelen. Zo. En heeft hier een haak met een aardappeltje. Zo. En dan komt er een karper. En die ziet dan die aardappel. Nou, dat is een beetje lager, hè, die aardappel hier zo. En ik denk, hé, die is van mij, die aardappel, hè. Dus die hapt en dan zit hij aan die haak vast. Nou, de duivel die heeft voor jongens een aardappeltje vanaf 11 jaar. En voor meisjes vanaf 11 jaar een aardappeltje. Zo, een haak erin, hè, zo. En voor jongens is het porno. Voor erotiek. En voor meisjes, moet je niet lachen hoor, is verkering. Ik zal je uitleggen wat ik ermee bedoel. Kijk, als een jongetje van 11 jaar op straat loopt en hij ziet voor het eerst een poster van lingerie, badkleding of wat ik voor wat, met even aksen, erotisch geladen posters, en hij kijkt ernaar en hij merkt dat het lekker is om naar te kijken. Dat geeft een lekker gevoel. En dan gaat hij kijken of er nog meer van die mooie posters zijn. Dan komt hij op school. Een jongetje heeft een iPod met, of een dingetje met internet. Man, wat hij daar allemaal op kan zien. Geweldig. Nou, en binnen de kortste keren, als het jongetje niet gewaarschuwd wordt. Dan is hij binnen de kortste keren, zet hij aan die rotsen vast. Dus wat moet een jongetje van 11 jaar, dan zullen we alle twee even tekenen. Dus een jongetje, zo van 11 jaar. En het aardappeltje is porno dus. En dan wordt hij mee geconfronteerd. En dan krijgt het lekkere gevoel daardoor, als hij ernaar kijkt. Zo. Nou, als het jongetje niet gewaarschuwd wordt, als je hem niet vertelt, jongetje, moet je luisteren, dat lekkere gevoel wat je hebt, dat is je seksualiteit. En seksualiteit is de allersterkste kracht die een mens in zijn leven heeft. Seksualiteit. Het is net benzine. Als je benzine de vrije loop laat, dan is het levensgevaarlijk. Is niet te beheersen. En met seksualiteit is het ook zo. He, dus als je naar porno gaat kijken, je gaat in de zoek en zo, je gaat het voeden. Nou, op een gegeven moment, dan is het niet meer te beheersen. En dan maak je brokken. Nou, dan kun je dan nog uitleggen wat voor brokken dat zijn natuurlijk. Maar jongens, alle jongens van 12 jaar, van 11, 12 jaar, die ontkomen hier niet aan. Die krijgen alle kanten, worden ze geconfronteerd met erotiek en porno. En als ze niet helder door vader en moeder worden gewaarschuwd van jongens, dat is de allersterkste kracht in je leven. Als dat de vrije loop laat, dan verpest het alles in je leven. Terwijl als het bewaard blijft, benzine in de tank van een auto, dan is het prima. En seksualiteit hoort in het huwelijk thuis. En voor die tijd moet je ermee leren omgaan. En dan kun je vertellen van een hond, een jonge hond, die kan ook alles. Een jong hondje, als je een jong hondje krijgt. Maar ja, hij kan blaffen, hij kan poepen, hij kan bijten en zo. Maar dat hondje moet afgericht worden. Want anders kun je nergens met het beest verschijnen. Nou, met je seksualiteit ook zo. Als je seksualiteit krijgt, is net een jonge hond. Die moet je afleren om zijn kop op te steken als het, ja, het niet hoeft. En, nou ja, kun je een heel verhaal. Ik heb een heel verhaal erover gezet. Het grote verschil. De meesten die kennen die brochure wel. Ik heb er ook vaak over gesproken. Er wordt vaak gevraagd in reformatorische kringen van jeugd. En staat allemaal op internet. Moet je maar eens kijken. En er staat het hele verhaal verderop. Maar dat komt omdat een jongen die reageert heel sterk op wat hij ziet. En dat is met volwassenen ook zo. Hè? Want nou, over het jongetje vertelt, dat geldt voor ons volwassenen ook. Hè? Als je weet hoeveel volwassenen evangelische christenen hiermee tobben. Dat is ook niet te geloven. En als je als man zijnde, ja, dat wil je toch niet, ja, dat heb je toch een beetje buiten de deur kunnen houden, maar je houdt wel van films. En de EO-visie, die kondigt films aan tegenwoordig, speelfilms. En dan denk je, joh, haal ze in haar hoofd, want ik heb bij een uitgeverij gewerkt. En van Randwijk, dat is een man uit Verzet, ken je wel eens van H.M. van Randwijk gehoord? De ouderen die kennen die man wel. Hij had een uitgeverij en daar werkte ik. Een hele principiële man. En toen ging ze een boek uitgeven over de dans. Ging het. Een heel boek over dans met allemaal foto's erin. En ik zat op de afdeling productie. En wat werd er gezegd? Dat was dan nou ja, ook meer dan 15 jaar geleden. Nou, er moeten ook een paar erotische foto's in. Want dat verhoogt de koopcijfers zo heel erg. Het is een gereformeerde man. Met een idealistische uitgeverij. En terwille van de koopcijfers moesten er toch een paar prikkelende fotootjes in. Nou jongens, de filmindustrie is niet stommer dan een christelijke uitgever. Dus alle films, elke speelfilm, je kunt het niet zo gek bedenken. Elke wereldse speelfilm zit altijd erotische scènes in. Dus als je als man zijnde van je erotiek verslaving af wil, zolang als je nog film blijft kijken, dan wordt het iedere keer door zo'n erotisch stukje in zo'n film wordt het weer gevoed. Kom je er van zo'n leven nooit meer af. Ja, dat is voor jongetjes ook zo. Dat moeten we weten. Als vader moet je een goed voorbeeld kunnen geven aan je kinderen. Kun je vertellen van hoe je er zelf afgekomen bent. Of hoe je zelf hebt voorkomen om erin te stinken. Ja, om je kinderen daarin mee te nemen. Van joh, kijk uit. En het gekke is, tegen drank misbruik wordt gewaarschuwd. Tegen gokverslaving wordt gewaarschuwd. Tegen roken wordt gewaarschuwd. Noem maar op. Maar tegen seksverslaving. Totaal geen voorlichting. Nergens. Dat is zo onvoorstelbaar. De duivel is zo handig. Dan denk je nou, meisjes dan, hè? Meisjes, dat is het laatste wat ik zeg, maar. Meisjes zo. Nou, 11 jaar, hè, dat meisje zo. En verkering is dan het aas. En al die meiden van een jaar of 11, die willen allemaal verkering namelijk tegenwoordig. Waarom? Ja, al die meiden die hebben verkering, hè? Niet omdat ze willen gaan trouwen, nee. Maar als je verkering hebt, mag je zoenen. En zoenen, dat is zoiets lekkers. Praten ze met elkaar over. Jongen, je weet niet wat je overkomt als je voor het eerst intiem wordt gezoend. Dan gaat een hele nieuwe wereld voor je open. Dus dat vertellen ze elkaar, hè. En die sociale druk is zo groot, dat al die meiden willen verkering. Maar als ze geen verkering hebben, ja, horen ze er niet bij, hè. Maar wat gebeurt er nou met verkering? Meisjes reageren op aanrakingen, op erotisch gelaten aanrakingen, zo. En wat gebeurt nou met het intieme zoenen? Als het een beetje een handige jongen is, die wat ervaring heeft, dan gaat hij bij dat meisje al een beetje naar binnen, hè, met tongzoenen. En een meisje wat nog ongerept is, onschuldig, wat haar seksualiteit betreft, die krijgt op dat moment, want die is, kijk, een jongen die heeft van het begin af aan, omdat hij reageert op wat hij ziet, maar een meisje die heeft dat seksuele gevoel, dat heeft ze niet, totdat het opgewekt wordt. Het zit er wel, maar latent. En zo gauw ze voor het eerst intiem wordt benaderd, het zijn met zoenen, of met aanrakingen, hè, erotisch geladen aanrakingen, dan wordt ze emotioneel ontmaagd. Dan krijgt ze iets wat ze nooit meer kwijtraakt, dat is het seksuele gevoel. Raakt ze nooit meer kwijt. En ze krijgt iets, of ze, dat raakt ze nooit meer kwijt. En ze raakt iets kwijt wat ze nooit meer terugkrijgt. Dat is haar ongereptheid. Dat is dan weg. En elke vrouw die hier zit, die ooit intiem gezoend is, die weet allemaal nog de eerste keer dat het gebeurde. Dat is zo'n, ja, een belevenis. En hoeveel vrouwen zijn er niet die achteraf zeggen, jongens, wat had ik dat graag willen bewaren voor mijn huidige man. Die heeft niet het voorrecht gehad om mij die nieuwe belevingswereld binnen te leiden. Want het gevolg is dat je een enorme emotionele band krijgt met diegene die dat voor het eerst je daar kennis mee laat maken. Dat is het geheim van die loverboys, hè. Dat die kijken naar meisjes waarvan ze denken, nou, die heeft nog geen ervaring. En op een leuke manier maken die dat bij het meisje los door intiem gezoen en gefrutsel. Nou ja, en dan dat meisje, dat, ja, elk meisje, daar komt er niet onderuit, die vindt het heerlijk. En die heeft niet het gevoel dat er iets verkeerds is. Nou, en dan wordt het net zo met die jongens. Hè, dat begint dan. En dan, ja, die jongens zijn natuurlijk uit op avontuurtje. Want niemand van die jongens heeft trouwplannen als ze verkering willen. Nou, en dan gaan ze naar de volgende, want dan wil ze meer, hè. Nou, dan worden ze nog erger dan jongens. Precies hetzelfde, ook een uitslaande bron. Ook die seksualiteit die de vrije loop krijgt. Nou ja, dat zie je toch om je heen, hè. Die meiden die nou, ik hoor verhalen, daar sla je stel van achterover. Een keer een serie geweest, de uitzendingen, 40 dagen zonder seks. Nou, meisjes die gewoon op één avond verschillende jongens hebben. Dat is een hobby. Vinden ze dat? Zo zakt dat af. Terwijl de Heer dat zo mooi heeft gemaakt. Hè, om binnen het huwelijk te beleven met elkaar. Het mooiste wat je hebt. In het leven. En nou ja, dit is het gevolg. Verkering. Dus waarschuw je kinderen toch alsjeblieft. Ja, en vertel ze en ga met ze op vakantie en vertel je eigen ervaring als je zelf dit hebt beleefd op een verkeerde manier. Nou, vertel het tegen je dochter als waarschuwing. Ja, als vader heb je dit beleefd, dat je er aan vast zat. Nou, vertel het tegen je kinderen. En zit je er nog aan vast, kun je het ook vertellen. Jongen, we gaan, heb je er ook, nou, dan gaan we samen eraf. Hè, samen met je Dat het open deuren maakt. Dat je tegen je vrouw vertelt. Dat je een cursus zoekt, hè, van Setting Captives Free. Dat is een cursus waar je in 60 dagen er helemaal van af bent van die seksverslaving. Maar neem je kinderen daarin mee. Er zijn nog zoveel dingen te vertellen wat je je kinderen allemaal bij moet brengen. Maar wil je alsjeblieft bidden voor elkaar, en vooral diegenen die geen kinderen hebben of geen kinderen kunnen krijgen, dat die de sterren van de hemel bidden voor al die gezinnen met kinderen. Want jongens, er komt zo ontzettend veel op af. Ik heb, dat vind ik het laatste, we hebben een keer, ik werkte bij de EO en hadden een programma met Helen Rosevier. Dat is een zendelinge die had in de Congo gewerkt. Een heel openhartig gesprek was dat. En toen vertelde ze op een gegeven moment, hebben we eruit gehaald hoor, hebben we niet uitgezonden. Maar toen vertelde ze dat in die periode dat die Simba's de macht overnamen in Congo. Dan gingen ze, werden al die blanke vrouwen, die werden allemaal verkracht. Ze zegt, en het overkwam mij ook. En gelukkig, zegt ze, door een van de mannen uit mijn dorp die me al kende. Dus die was niet, die deed nog op een voorzichtige manier eigenlijk, maar ik werd wel verkracht. Zegt, en voor het eerst van mijn leven, dat was al in de 40, vanaf die tijd heb ik last gehad van seksuele verleidingen. Voor die tijd leefde dat niet. Voor die tijd was ongerept. Na de 40ste jaar nog. En als je, niemand weet, als je dat meisje zijn of je ooit trouwt, maar zorg ervoor dat je niet in aanraking komt met, dat is misschien wel een leuk verhaal om te besluiten, een jongen met fluwelen handen, heb ik het wel eens verteld, een jongen met fluwelen handen, was in een kamp, Ichterskamp, hè, en er was een jongen die had fluwelen handen. En ik zag dat en ik dacht, hoe kan ik die meiden waarschuwen? Hè? Wat deed hij? Dat hij wilde, al die meiden wilde die versieren. Niet dat hij met ze naar bed ging, nee. Maar wel dat ze allemaal achter hem aanliepen als hondjes. Hè? En wat deed hij dan? Dan ging hij 's morgens aan het ontbijt, dan ging hij kijken waar nog een meisje zat die nog niet gehad had. En dan ging hij naast zitten. En dan ging hij naast zitten en wat deed hij dan? Dan zegt hij, dan moest hij de pindakaas hebben, hè? Daar stond een eentje verderop. Maar dan zei hij niet tegen mij, joh, geef hem de pindakaas. Nee, dan legde hij zo heel voorzichtig zijn arm om haar heen. En dan met zijn mond bij haar oor. En dat raakte hij ook nog dat oor aan. En dan zei hij zo in haar oor, de pindakaas. En die meisje, dat was zo'n heerlijke jongen. Was het, hè? Het was een jongen met fluwelen handen. En de een naar de ander stonk erin. En dan als het mooi weer was en het moest ingesmeerd worden met zonnebrand, dan ging het niet naar hun vriendin om even ingesmeerd te worden. Nee, dan liep ze wel bijna, nou een beetje, ik overdrijf nu hoor, maar er stonden bijna in de rij bij die jongen, want die kon het zo lekker, weet je wel, dat insmeren met zonnebrand. Nou, toen ging die jongen weg, ja, joe. En al die meiden die stonden bijna te huilen. Maar ze waren wat kwijtgeraakt, sommigen, wat ze nooit meer terugkregen, door hun ongereptheid, door zo'n rotjong. En ze kregen iets wat ze nooit weer kwijtraken. Dat was het seksuele gevoel. Nou, probeer daar maar goed mee om te gaan dan. Als er geen onderdak vindt. Moet je bewaren voor diegene voor wie het bestemd is en die het waard is. Moet je je dochters wijs maken, hè? Duidelijk maken. Dat is een grote taak voor vaders en moeders op het ogenblik. Ja, ik hou op hoor. Het is lang genoeg geweest. Zou even stil zijn dat iedereen voor zich even, ja, misschien iets tegen de Heer zegt wat hem aangesproken heeft. En een vraag genade om het toe te passen.